Goedenavond, broeders en zusters. Het is prettig om hier weer voor u te staan, of weer, wat mij betreft. Voor u weet ik het niet helemaal zeker van allemaal. Maar in ieder geval, ik vind het erg prettig om hier weer voor u te mogen staan, ook deze week. Ik ben blij dat u, net als wij zelf, zoveel liefde hebt voor het woord van God. Om er ook een deel van uw leven, en een deel van uw vakantie natuurlijk dus ook, daaraan te besteden. En stel voor dat we dan ter introductie tot ons onderwerp van deze week beginnen met het lezen van een deel uit de 2e Petrusbrief. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Vers 1 tot en met 13. Daar staat: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning. Tot zover. Het schriftgedeelte dus, geschreven door de hand van de apostel Petrus, uiteraard geïnspireerd door de Heer Jezus Christus, van wie deze Simeon Petrus dienstknecht en apostel was, zoals hij dat schrijft in het eerste vers ook van deze brief. Simeon Petrus, een man die wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis natuurlijk, een man wiens levensloop nou niet altijd even voorspoedig verliep, en wiens houding ten opzichte van de Heer en de Bijbelse waarheid ook niet altijd even voorbeeldig was. Maar wij moeten toch zeggen dat die houding ons wel degelijk als voorbeeld wordt voorgehouden. Niet zozeer dat we dat voorbeeld volledig zouden navolgen, maar wel opdat we daaraan zouden kunnen zien hoe het kan gaan. Hoe het kan gaan ook in het leven van de gelovigen. Het is natuurlijk al moeilijk om meteen aan het begin van deze week, aan het begin van de bespreking van ons onderwerp, meteen te beginnen met een verhaal over de apostel Petrus, van wie we altijd maar in de eerste plaats vertellen dat het niet altijd even voorspoedig met hem ging, ook niet wat betreft zijn geestelijk leven. Want dat was het geval. Kun je een beetje water voor me halen? Het ging niet altijd even voorspoedig met deze man dus, maar hoe dat ook zij, het kwam wel goed. En bovendien, en dat is van het allergrootste belang om dat te zien, bovendien blijkt dat de apostel Petrus wel degelijk dienstknecht en apostel was van Jezus Christus. Zodanig dienstknecht zelfs, dat hij deze brieven aan ons schrijft, en het is van groot belang dan ook om deze brieven te lezen, te bestuderen en te leren begrijpen. Ik moet er meteen bij zeggen dat het goed begrip van deze brieven pas mogelijk is wanneer we eerst via de Bijbelse geschiedenis en ook via de brieven van Paulus gezien hebben wat voor problemen er zich onder andere voordeden in het leven van de apostel Petrus. Want dat maakt alle verschil uit en is van groot belang bij het bestuderen van deze brieven. Hoe het ook zij, wij vinden dat de apostel Petrus hier spreekt op bijzonder compacte wijze over wat hij noemt tegenwoordige waarheid. Dat is de uitdrukking die we van de week nog wel eens wat vaker zullen gebruiken. Een uitdrukking ontleend aan vers 12 van 2 Petrus 1. Waar hij zegt, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Daarmee wordt gezegd, en dat is van groot belang, daarmee wordt gezegd dat de apostel Petrus in deze brief spreekt over wat hij noemt tegenwoordige waarheid. En dat niet alleen, maar hij doet het bij herhaling. En er wordt op zijn minst gesuggereerd, maar eigenlijk bevestigd ook, dat ook de eerste Petrusbrief over tegenwoordige waarheid spreekt. Dat is natuurlijk ook zo, maar daar staan we nou vanavond maar even niet bij stil. Tegenwoordige waarheid, dat is een uitdrukking die natuurlijk betekent aanwezige waarheid. U moet dat gewoon leren, het woord tegenwoordig in de Statenvertaling althans betekent in elk geval dat wat nu aanwezig is, dat wat present is. De Engelse vertaling zegt ook de present truth. En zo hoort het ook, present truth. Wij kennen de uitdrukking in Nederland niet, en dat komt niet omdat we in de Bijbel niet tegenkomen, maar dat komt omdat het dikwijls in onze gedachten en in ons spraakgebruik geen rol speelt. Ik ken eigenlijk maar één broeder bij wie ik de uitdrukking wel eens gehoord heb, maar die mag ik niet zo vaak noemen, heb ik gehoord laatst weer. Dat was broeder Klaas Roosendaal. Die had het over tegenwoordige waarheid. Ze verweten die man dat hij het altijd maar had over de gemeentelijke dingen, de dingen uit onze tijd, onze bedeling enzovoort. En men dacht dikwijls dat hij van de profetieën geen verstand had of van de Bijbelse geschiedenis niet. Maar zijn reactie was altijd, ja, maar het gaat nu om tegenwoordige waarheid. Dat was zo, hè? Zie je wel, dat is leuk om dat eens terug te horen. Want, dank u wel, ik zal straks met u afrekenen, broeder. Maar het leuke is, ik zeg dat broeder Klaas Roosendaal die uitdrukking gebruikte, maar eerlijk gezegd, ik heb het niet zelf gehoord hoor, want de man is in 1956 reeds overleden. En toen had ik in ieder geval de jaren des onderscheids nog niet bereikt. Althans niet van dat onderscheid. Nou, hoe dat nou ook zij, het is een Bijbelse uitdrukking. Niet een uitdrukking van hun broeder, niet een jargon. Dat is een Bijbelse term, tegenwoordige waarheid. Wij zouden de term verwachten bij Paulus, daar heb ik hem ook eerst gezocht. Vroeger dan, hè. Maar dat bleek niet zo te zijn, het was toch bij de apostel Petrus. Al moet ik zeggen, dan zijn we weer terug. Ik moet natuurlijk zeggen dat de apostel Petrus deze tegenwoordige waarheid ook inderdaad met name van de apostel Paulus geleerd heeft. Van groot belang om dat te zien. Tegenwoordige waarheid. Dat is waarheid die handelt over de tegenwoordige tijd. Waarheid die nu aanwezig is. Waarheid die nu actueel is. Waarheid die op een of andere wijze nu rechtstreeks met ons leven als mens en als gelovige verband houdt. Begrijpt u me goed? Wij zullen van de week nog wel zien dat er heel wat tegenwoordige waarheid is die ons niet rechtstreeks aangaat. Dat wil zeggen, het zijn waarheden die wel verband houden met de eeuw, de tegenwoordige eeuw dus, waarin wij leven. En ze houden dus verband met het onderwerp wat wij hebben aangekondigd voor deze week. Terwijl ze toch niet rechtstreeks verband houden met onszelf. Dat wil zeggen, ze zijn niet van invloed op ons persoonlijk leven. Het zou wel kunnen natuurlijk dat het er toch op van toepassing is, maar dan op de manier van dat wij dachten dat wij ermee te maken hebben, terwijl we er in werkelijkheid toch niet mee te maken hebben, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet? Zal ik het u zeggen, een voorbeeld. Een onderdeel van de tegenwoordige waarheid is bijvoorbeeld die waarheid die in Romeinen 11 wordt aangehaald, waar gezegd wordt dat het de bedoeling is dat het ons niet onbekend is, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Wel, aangezien wij niet tot Israël behoren, als wij gelovigen zijn, in ieder geval niet, want dan maken wij deel uit van de gemeente, hè? Maar aangezien wij dus niet tot Israël behoren, heeft het met ons privé niks van doen. Wij dienen het echter wel te weten, opdat we zouden weten welk werk God doet in deze tegenwoordige eeuw. Dat is ons onderwerp. Er zijn dus dingen, laten we dat dan meteen maar vaststellen, die weliswaar verband houden met de tegenwoordige tijd en met de tegenwoordige bedeling dus ook, maar ook speciaal met de tijd waarin wij leven, maar die niet rechtstreeks op ons van toepassing zijn, waar we ook geen uitvoering aan hoeven te geven, maar wat dikwijls wel spreekt over werk wat God in deze tijd doet. Een werk wat niet rechtstreeks op ons gericht is, maar wat volledig buiten ons omgaat, omdat we er niet in betrokken zijn. Althans niet rechtstreeks. We zullen daar van de week nog wel nader over spreken. Aan de andere kant is het zo dat er natuurlijk ook vele dingen zijn die God doet in deze eeuw, waarbij wij wel rechtstreeks betrokken zijn. Werk zelfs, wat God niet alleen doet door ons, want dat kan, maar ook werk natuurlijk wat God in de eerste plaats doet in ons. En dat is nog van veel groter belang, omdat dat voor ons allen en op ons allen van toepassing is. Het gaat ons allen aan. Want als er een werk is wat God mensen doen in ons, dan betekent het tegelijkertijd dat dat alleen gebeurt wanneer wij ons voor hem openstellen. Anders gaat het niet. Dat wil zeggen, God doet het niet anders. Een werk wat God wil doen in ons, dat doet hij niet ondanks ons, maar dat doet hij alleen wanneer wij ons voor dat werk beschikbaar houden. Dat is het eerste principe. Wij komen daar natuurlijk van de week nog uitgebreider op terug. Maar het gaat erom dat er heel wat dingen aan de orde zijn in onze tegenwoordige tijd, in onze tegenwoordige bedeling, waar God zich mee bezighoudt, dat in de eerste plaats. Dingen die op ons persoonlijk betrekking hebben, dingen die betrekking hebben op de gemeente als gemeente, met ons collectief dus, en ook dingen die verband houden eventueel met Israël, met de volkeren of met de schepping in het algemeen, want daar zijn ook nog wat dingen van te noemen. Aan de andere kant, en dat is waarschijnlijk ook van belang, aan de andere kant is het zo dat er ook heel wat is wat God nou juist uitdrukkelijk in onze bedeling niet doet. Wanneer we dus spreken over het werk Gods in deze eeuw, dan krijgen wij ook te maken met dat wat God in deze eeuw uitdrukkelijk niet doet. In andere eeuwen misschien wel, maar in deze eeuw in ieder geval niet. Want dat bestaat ook nog en dat is een onderscheid wat we in de praktijk zullen moeten leren. In ieder geval is het een onderscheid wat wij ons bewust dienen te zijn bij de bestudering van de schriften. Dienen te weten wat tegenwoordige waarheid is en wat niet. En in het algemeen wijst zich dat vanzelf. Maar het is natuurlijk vooral deze tegenwoordige waarheid, de waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling, die niet alleen gepredikt en onderwezen dient te worden, die we dus ook niet alleen dienen te leren, maar die zelfs bij herhaling gepredikt dient te worden. Dat staat er ook. Het heeft mij wel eens verbaasd hoor. Niet dat ik het laatst, maar het heeft mij wel eens verbaasd dat me bleek dat het moest. Ik had me natuurlijk eerder moeten realiseren dat het gewoon in de schrift staat. Dat de apostel zegt, ik zeg u, wederom zeg ik u en ik herhaal het nog eens een keer. En dan sluit hij zijn brief af en begint prompt en weer opnieuw met een brief en zegt, nou ja, we hebben het er al eens over gehad en jullie weten het wel, maar dan komt het nog een keer. Dan heb ik het alleen nog maar over Paulus. Maar de apostel Petrus doet hier precies hetzelfde. Want die verexcuseert zich min of meer in vers 12 en zegt, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Hoewel gij het weet. Hij brengt deze mensen dingen in gedachten die zij weten. Hij weet ook dat zij het weten en toch brengt hij het hen weer in herinnering. Want u mag uw pen ter hand nemen, in vers 12 staat namelijk, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, maar het begrip vermanen, dat betekent letterlijk in herinnering brengen. Hij zegt dus, daarom zal ik niet verzuimen u altijd deze dingen of hiervan in herinnering te brengen. Dat vermanen, dat woord dat zo vertaald is, betekent dus dat men het al weet, maar dat het opnieuw wordt opgehaald. Men moet steeds opnieuw bepaald worden bij de tegenwoordige waarheid. Want dat staat er. Staat, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En toch is het dezezelfde tegenwoordige waarheid die de apostel Petrus herhaalt. Hoe hij daarbij komt, is helemaal niet twijfelachtig, want het bleek dat het voor de apostel Petrus zelf noodzakelijk was ooit, dat deze tegenwoordige waarheid aan hem herhaald werd. Ja, het is altijd wat oude koeien uit de sloot halen, maar ze staan niet voor niks in de Bijbel natuurlijk, hè. Er staat niet voor niks in de schrift dat de apostel Petrus eerst moest leren in de dagen van Handelingen. Dat hij moest leren dat de gelovige in onze tegenwoordige wereld, en levend onder de tegenwoordige waarheid, niet leeft onder de wet. In ieder geval niet onder de Mosaïsche wet. En dat de voorschriften van spijs en drank, zoals het Jodendom dat kende, niet meer van toepassing waren in onze tegenwoordige bedeling. Niet op de Jood, niet op de heiden en zeker ook niet op de gelovigen. Want dat is wat inderdaad gezegd wordt. En wat Petrus moest leren. U kent het verhaal waarschijnlijk wel. Dat hij zo'n honger had en toen daalde een laken voor hem neer met daarin alleen uitsmijters met ham. Of zoiets. Ik heb niet nagekeken, maar zoiets was het. Maar in ieder geval met Schweinefleisch. En u kent wat het lied zegt. Hè? Ken u dat lied? Dat lied niet. Want Schweinefleisch, dat lust ik niet. Ken u dat niet? Dat is een Afrikaans lied. Nou goed. Ja, wij leerden het in de Nederlandse school, die nog gereformeerd was ook. Dus er is niks mee fout. Maar in ieder geval, het was het lied van Petrus. Dus hij mocht geen varkensvlees eten. En toch moest hij leren dat dat nou mocht. En nadat hij dat geleerd had, ook duidelijk geleerd had, en zelfs nadat hij die kennis in de praktijk gebracht had, daarna was hij ooit eens ergens, want we lezen dat in Galaten 2, en daar kwam de apostel Paulus ook, en tot de verbazing van de aanschouwers, om het maar zo te zeggen, leefde Petrus bij die gelegenheid weer helemaal onder de wet, en was het dus inderdaad noodzakelijk dat hij deze beginselen van de tegenwoordige waarheid weer opnieuw zou leren. U zegt, het was toch niet zo ernstig? Nee, maar ernstig genoeg dat het in de Bijbel vermeld staat en dat de apostel Paulus heel nadrukkelijk zegt dat hij, de apostel Petrus, de mantel heeft uitgeveegd of zoiets. Toch? Had hem scherpelijk vermaand enzovoorts. En er volgt een heel verhaal in vervolgens in Galaten 2. Nou, dat gaan we nou niet lezen, want dat is nou even niet aan de orde. Maar het punt is dat de dingen die Petrus geleerd had, was hij op een of andere wijze, maar blijkbaar onder de druk van de omstandigheden, onder de druk van de aanwezigen in de bijeenkomst en in de gemeente, wel onder die druk was hij deze positie kwijtgeraakt. En was hij deze tegenwoordige waarheid kwijtgeraakt. Hij kende hem wel, hij had hem geleerd, hij had bewezen in de praktijk dat hij hem geleerd had, en toch was hij hem kwijtgeraakt. En onder de druk van de geachte aanwezigen, want daar komt het op neer, bezweek hij en keerde terug naar oude, achterhaalde beginselen die hij van voren af aan weer ging dienen. Want dat is wat de apostel Paulus, of dat is zoals de apostel Paulus dat zo zegt in de Galatenbrief. Waaruit volgt dat Petrus dus heel goed wist dat die tegenwoordige waarheid herhaald moest worden. En dat die steeds opnieuw in herinnering gebracht moest worden, hoewel men het weet en hoewel men in de tegenwoordige waarheid versterkt is. En toch moet men het weer leren. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze eenvoudige principes van wet of genade, maar het geldt voor de tegenwoordige waarheid in het algemeen. En dat is waarom de apostel Petrus hier met deze, in de tweede Petrusbrief meteen met deze dingen in huis valt, om zo te zeggen. Wij lezen dan in 2 Petrus 1 dat deze Simeon Petrus, leuk hè, dat is een oude naam, Simeon daarbij gebruikt hè. De Heer noemde hem Petrus. Petrus zelf maakt aanspraak op de naam Simeon, omdat er met de naam Simeon helemaal niks verkeerd is, integendeel. Simeon is namelijk een horende, iemand die gelooft dus eigenlijk, iemand die gehoor heeft gegeven aan het woord. En omdat hij Simon was, werd hij Petrus genoemd. Want wie Simon is, is Petrus. Toch? Wie hoort, is een rots. Wie gelooft, is een rots. Of anders, wie gelooft, heeft gebouwd op de rots. Ik heb natuurlijk Jesaja 28 in gedachten en nog een paar teksten waar het aangehaald wordt. Waar staat, wie gelooft zal niet haasten. Waarom niet? Dat staat erbij, hè? Dat staat, omdat er in Sion een steen gelegd is, een kostelijke steen, een beproefde steen, een steen die niet zal wankelen. Dan staat er, en wie gelooft zal niet haasten. Waarbij haasten de vertaling is van een woord voor hard weglopen. Want wie gelooft zal niet hard weglopen bij die steen vandaan. Integendeel, wie gelooft blijft bij die steen en bouwt op die steen en bouwt op die rots. En wordt daarmee een deel van de rots. Want het huis wat gebouwd is op en in de rots maakt deel uit vervolgens van de rots en wankelt dan ook niet. Dat is de gedachte. Leuk om dat in Duitsland een keer te zeggen. Een vaste burcht is onze God, hè? Zei Luther. Nou, zo is het dus ook. Men bouwt op de rots. Als men gelooft in de Heer Jezus Christus, dan bouwt men inderdaad op de rots. Want die rots is Christus. En deze gelovige Simeon werd dan ook door de Heer zelf genoemd. Gij zijt Petrus. En zo is het maar net. Toen Petrus, toen Simeon zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, bleek dat een uitdrukking van zijn geloof te zijn. En de Heer zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en al wat er dan verder volgt. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe dat wie hoort is een rots, wie gelooft wankelt niet. En dan staat er dat deze onwankelbare Petrus is dienstknecht en dus apostel, maar in de praktijk komt dat met elkaar overeen natuurlijk. Je kan niet apostel zijn en geen dienstknecht. Hè? Dus hij is een dienstknecht, een apostel, een gezondene dus, van Jezus Christus. En in die positie, als Petrus en als dienstknecht en apostel van Jezus Christus, in die positie schrijft hij aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Aan degenen die. Let wel, het is wel aardig om dat eens te vertellen. Hij zegt niet aan de gemeente daar en daar en zo en zo en zo. Niet collectief. Hij schrijft niet aan een groep mensen. De eerste brief vermoedelijk nog wel, want daar staat aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, de uitverkorenen enzovoort. Dan schrijft hij dus aan een groep van mensen. Op dezelfde wijze als waarop de apostel Paulus schreef aan een gemeente in Rome, of in Korinthe, of in Galaten, of in Thessalonica, of in Mis. Nou, is Mis, dat kan niet anders. Want het blijkt namelijk, en dat wil ik u even aanhalen, heb u straks na de afloop van de dienst ook nog wat te doen. Het blijkt namelijk dat de apostel in de eerste drie brieven, dat wil zeggen, of eerste drie eerste drie brieven. Ik bedoel gewoon aan Romeinen, Korinthe en Galaten. Korinthe zijn er twee. Maar ik bedoel, in die eerste groep van drie, Romeinen, Korinthe en Galaten, schrijft hij aan een gemeente. Collectief. Of aan bij elkaar een groep van mensen. Terwijl in de latere brieven, in Efeze, Filippenzen en Colossens, in de gevangenisbrieven van de apostel dus, hij niet meer schrijft aan een collectief, niet meer aan een gemeente als geheel, maar hij schrijft daar aan gelovigen, om maar eens wat te noemen. Aan heiligen. Dat wil zeggen, niet aan iedereen, maar aan enkelingen. En dat vinden we hier bij de apostel Petrus ook terug. Hij schrijft aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Je kunt natuurlijk zeggen dat is aan de gelovigen in het algemeen, maar ik moet zeggen, dat is nog maar de vraag. Dat is wat wij hopen, maar het staat ter discussie. Ik ken namelijk mensen waarvan ik weet dat ze gelovigen zijn, maar of hun geloof even dierbaar is als het mijne, daar waag ik mijn vraagteken bij te zetten. Want dat blijkt uit de praktijk, dat er verschil bestaat. Het geloof is niet voor iedereen even dierbaar. Dierbaar betekent gewoon duur, hoor. Dat is hetzelfde. Dat wil zeggen dat het voor iemand iets betekent. Dat het waardevol is. Dat is dierbaar. Nou, voor lang niet alle mensen is het geloof dierbaar. En voor zeker niet alle mensen is het geloof net zo dierbaar als dat was voor de apostel Petrus. Maar de apostel Petrus schrijft deze brief aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Want, en daar komen we alweer één belangrijk punt. Want er zijn nou eenmaal waarheden, bijbelse waarheden of bijbelse gedachten in het algemeen, die helemaal niet gericht worden aan mensen die niet geloven, die zelfs niet gericht worden aan hen die het wel geloven. Hoe je dat opschrijft, zwart op wit, weet ik niet, want dan kun je dat niet meer lezen. Hè? Maar dat gericht is aan hen die een even dierbaar geloof hebben ontvangen als bijvoorbeeld de apostel Petrus en de apostel Paulus. Voor wie het wat betekent. Voor wie het waardevol is. Er zijn heel wat bijbelse waarheden die voor vele mensen, zelfs voor wedergeboren mensen, in de praktijk niks betekenen. Die er ook niet in geïnteresseerd zijn. Voor hen is het ook niet bestemd. Aan hen is het ook niet geschreven. Het moet duidelijk zijn dat juist de tegenwoordige waarheid, juist de dingen die verband houden met Gods werk nu vandaag, dat die van invloed zijn slechts op degene die een even dierbaar geloof hebben ontvangen als de apostel Paulus. Hij gaat weer weg, deze hond. Hij is nog zwart ook. Er was een Friese staat bij, die moest er even bij staan. Nou. Hoor het ook zij, de Bijbel zegt, en ik citeer maar uit het hoofd, want ik denk dat u die uitspraken kent. Punt 1, het geloof is niet aller. Dat wil zeggen, er zijn er die geloven, er zijn er ook niet degenen die niet geloven, en er zijn er ook die ergens halverwege blijven hangen. Die bepaalde dingen wel geloven, en van andere dingen moeten ze niet hebben. En dan houdt het op. En de apostel legde zich ook mee bij neer en zegt, ja, dat is jammer, maar helaas. Het is niet alles. En er zijn andere uitspraken die zeggen, dat is een Bijbelse uitspraak, men moet geen parelen, en dat is nogal dierbaar, dat is tamelijk duur hoor, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Daar zal ik er maar niet op ingaan, wat die zwijnen precies voorstellen. Iedereen vult er maar zijn eigen gedachten bij in, hè? Oni swaki mali panse, maar die wist al dat ik Frans sprak natuurlijk. Goed, maar het blijft dus zo dat bepaalde kostbaarheden, kostbare geestelijke waarheden, niet bestemd zijn voor sommige mensen. Zelfs niet voor sommige gelovigen. En bij een parel zou je toch in ieder geval even moeten denken aan de gelijkenis van de parel in Matteüs 13. Die nog altijd spreekt over de roeping van de gemeente waarvan die parel immers de uitbeelding is. Dat ga ik nou niet uitleggen. Maar zo is het wel. Wel, die parelen, die zijn niet voor zwijnen. Waarbij de zwijnen zich kenmerken doordat ze zich van genoegen wentelen in het slijk, in het stof van de aardbodem. En als het beest gewassen is, en dat staat ook in de Bijbel, ik meen dat Petrus het schreef, of Judas, maar vermoedelijk allebei. Als het beest gewassen is namelijk, keert hij gewoon naar zijn modderpoel terug en wentelt zich daarin. En iets dergelijks zegt de apostel Petrus hier ook. Hij zegt, ze hebben vergeten de reiniging van hun vorige zonden. Dat is vers 9 van 2 Petrus 1. Voor hen die dat vergeten, voor hen die bewust terugkeren naar de modder van de oude schepping, voor hen zijn deze parelen niet bestemd. Er komt nog wat anders bij. Nou, die uitspraak in mijn gedachten heb over men moet geen parelen voor de zwijnen werpen, komt er nog wat anders bij, er staat nog wat naast. Er staat namelijk bij dat het gevaarlijk is. Omdat het wel eens kon wezen dat die zwijnen zich tegen u zullen keren. Het heeft helemaal geen enkele zin. Parelen zijn niet voor zwijnen bestemd en waarom bovendien zou je die beesten kwaad maken? Dat is alleen maar riskant. Hoor je niet alle dagen, maar het is aardig om er deze week eens mee te beginnen. Het is niet altijd voor iedereen bestemd. Integendeel, het kenmerk, speciaal het kenmerk van onze bedeling, maar eigenlijk het kenmerk van God in het algemeen, is namelijk, en daar kom ik van de week op terug, is namelijk dat hij zich verbergt. Hij doet precies het tegenovergestelde van wat een mens doet. Ja, hoe zou ik dat nou eens netjes vertellen? De mens heeft, nou, dat is bij verschillende mensen verschillend uiteraard, hè? Maar een mens heeft de neiging om zich te doen gelden. Om indruk te maken. Een jong mens helemaal, heeft nog meer die neiging, moet nog wat worden. Er zijn mensen die leren dat ook nooit af. Maar in het algemeen is het de neiging van de mens om zich waar te maken. Om zich een positie te veroveren. En je hebt van die mensen, als die binnenkomen, dan komen ze ook inderdaad binnen. Begrijp je wel? Dan is er ineens niemand anders meer. Enzovoort. Dat gebeurt. Er zijn ook andersom, maar die zijn zeldzamer. Die komen binnen en daar merk je helemaal niks van. Die zijn er ook. Ja. Dat is waar. Dus iemand kwam nou een glaasje water brengen. Ik heb niet helemaal gekeken hoe het ging. Maar er zijn verschillende methoden om dat te doen, natuurlijk. Hè? Je kunt natuurlijk met groot misbaar een zaal binnenlopen, de deur opengooien en naar voren stappen. Alsjeblieft, broeder, een glaasje water, zal ik het hier neerzetten? Is dat genoeg of wil u er nog één bij? En zo, hè? Dat is een manier om het te doen. Kijk eens hoe geweldig. De andere manier, en die gebeurde vanavond ook niet. De andere manier is dat er helemaal niet om gevraagd wordt. En dat ik ineens omkijk en verbazend, daar staat een glaasje water. Wie heeft, er stond er straks nog niet. En wie heeft dat er nou neergezet? Dat is ook een manier, dat is moeilijker. Vooral voor iemand met een figuur als mijn broer natuurlijk. En heeft hij nog niet eens een strikje om. Maar goed, nou daar laten we dus maar even bij. Maar ik bedoel het maar als voorbeeld. De mens in het algemeen doet zich gelden. Dat is een normale eigenschap van de mens, maar geen beste. Laat ik u dat vertellen. In Bijbels licht althans, want voor de rest kan het mij helemaal niks schelen, eerlijk niet. Dus hier is het mij wurst, dat geloof ik hier, hè? Je schrijft het hier wat anders. Dus dat maakt niet uit, maar in naar Bijbelse norm wel. De bedoeling is niet dat een mens zich laat gelden, de bedoeling is precies andersom. De bedoeling is dat een mens het beeld van God gelijkvormig wordt en het beeld van Gods Zoon gelijkvormig wordt. En dan blijkt dat als we nagaan wie God is, dan merken wij dat God een God is die zich terughoudend opstelt. Ik weet niet of ik dat nou al zal zeggen of dat ik dat van de week nog eens uitgebreider zal bespreken. Maar in ieder geval is het zo dat de Heer niet op de voorgrond treedt. Never. Helemaal nooit. Misschien in de toekomst, in een volgende bedeling, wanneer de Heer zich zal openbaren en in majesteit en heerlijkheid zal verschijnen. Maar ik moet u zeggen dat, voor zover ik er wat van weet, heb ik de indruk gekregen dat zelfs in de 1000 jaren de Heer niet eens op de voorgrond treedt. Maar hij regeert. Maar daarmee hoeft hij niet nog uitgebreid naar buiten zich te vertonen in heerlijkheid enzovoorts. Of zoals de beruchte, maar u kent hem misschien helemaal niet, maar zoals de beruchte dominee Berkhof in de tijd schreef in het voorwoord van een van zijn boeken over de wederkomst van Christus. Hij zei, volgens het kerkgenootschap waarvan ik predikant ben, mag je niet geloven dat de Heer ooit 1000 jaar op aarde zal regeren. Maar hij schreef wel een boek daarover. Maar hij zei, maar ik mag dit boek wel schrijven, want ik geloof niet dat de Heer 1000 jaar op aarde zal zijn om daar te regeren. Hij regeert wel, maar de vraag is of hij werkelijk 1000 jaar lang op aarde lichamelijk aanwezig zal zijn, op dezelfde wijze als hij bijvoorbeeld bij zijn eerste komst 33 jaar of daaromtrent lichamelijk op aarde aanwezig was. Dat is nog maar de vraag namelijk, dat staat namelijk nergens, zei hij. Want dan hoef ik er nou niet over te discussiëren, bedoel ik. Maar dat beweerde hij. En wat ik haal het aan om te laten zien dat zelfs in die bedeling de Heer nog niet op de voorgrond treedt. Natuurlijk, af en toe treedt hij op. Af en toe neemt hij maatregelen. Dat is duidelijk genoeg. Maar meestal, en dat is kenmerkend, is de Heer op de achtergrond. Dat wil zeggen, hij is wel aanwezig. Hij zorgt ook voor van alles en nog wat, maar hij doet dat hoogst zelden op sensationele wijze. Hij doet het wel op sensationele wijze, maar dat is bij uitzondering. Want de wonderen in de Bijbel, dat zijn de gelegenheden waarbij de Heer op sensationele wijze iets regelde. Maar het zijn wonderen omdat dat exceptioneel was. Omdat het vrijwel niet voorkwam. Daarom heette het wonderen. Als dat schering en inslag geweest was, als dat de normale wijze van Gods handelen geweest was, dan zou God een God geweest zijn die op de voorgrond treedt. En dan zouden dat helemaal geen wonderen meer geweest zijn. Dan zou men dat vanzelfsprekend aanvaard hebben. Dat gebeurt toch alle dagen? Maar zo is het juist niet. En het feit dus dat er wonderen zijn en dat de Heer op sensationele wijze zich manifesteert, bewijst tegelijkertijd dat God per definitie een God is die op de achtergrond blijft en zich verbergt. Nou, dat is de normale gang van zaken. En het punt is dat dit een waarheid is die speciaal van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling. Namelijk die terughoudendheid van de Heer. Als dat dan ooit in een tijd, in een eeuw om het zo te zeggen, actueel was, dan is het in de onze, omdat onze bedeling zelf notabene heet de bedeling der verborgenheid. God verbergt zich. God blijft op de achtergrond. Nou, en om die dingen gaat het dan ook wanneer we spreken over deze tegenwoordige waarheid. Als namelijk wij dit dierbare geloof hebben ontvangen, als wij dus deel hebben gekregen aan deze tegenwoordige waarheid, samen met de apostel Petrus, dan betekent het dat wij inderdaad deel hebben gekregen aan die dingen die God doet in alle terughoudendheid en hij doet het in het verborgene. Dat betekent dat wat God ook doet in onze tegenwoordige bedeling of eeuw, want ik maak nou even geen onderscheid tussen die termen, wat God ook doet, hij doet het niet op sensationele wijze, hij heeft nooit iets op sensationele wijze eigenlijk gedaan en in onze tijd doet hij dat zeker niet. En dat geldt in het algemeen voor deel waarin we leven, de tijd waarin we leven. Het geldt ook voor de roeping van de gemeente als gemeente. Gebeurt zeker niet op sensationele wijze. En het werk wat God doet in uw of mijn leven gebeurt evenmin op sensationele wijze. En daarom wordt in alle terughoudendheid, en dus ook niet op sensationele wijze, de waarheden omtrent onze tegenwoordige bedeling bekendgemaakt en tot ons gebracht. En het wordt gezegd, het is bestemd voor degenen die een even dierbaar geloof met ons gekregen hebben. Er zijn andere gelovigen voor wie dat geloof niet zo dierbaar is, die andere dingen op de voorgrond plaatsen, andere dingen belangrijker vinden dan hun geloof en alles wat daarmee samenhangt. Maar het gevolg daarvan zal zijn dat zij de stem van God en het werk van God in hun leven niet zullen kennen. Ik meen dat heel serieus. Ik meen te zeggen namelijk dat wat God doet in uw leven of in mijn leven, dat wat God tot u zegt ook rechtstreeks, dat gebeurt niet met geschreeuw, dat gebeurt niet met donderslagen, integendeel. Weet u nog hoe het was met Elia? Er was een storm en weet ik wat het allemaal was, maar het weer ging nogal tekeer en ik dacht, daar komt de Heer. Nou zal de Heer tot ons spreken. He? En wat er gebeurde, was dat het niet zo was. Er was een boel herrie in de wereld op dat moment. En het bleek dat de Heer was niet in het onweder, de Heer was niet in de storm of waarin dan ook. Maar integendeel, de Heer verscheen in hem, aan hem in een zachte koelte of zoiets. Iets waar je helemaal niet over naar huis zou schrijven, er was eigenlijk niks over te vertellen. Een omstandigheid waarvan je zou zeggen, bij gebrek aan weer vandaag geen weerbericht. Hè? Er was helemaal geen weer, niks over te melden, geen bericht erover. Maar daar was de Heer. Waarom zo? Wel, omdat wat de Heer doet gebeurt, normaal gesproken niet op zo'n sensationele wijze. Het was op het moment dat daar Elia alleen over was, dat dacht hij tenminste. Ja. Maar de Heer verscheen aan hem in een omstandigheid waarover je helemaal niet zou naar huis moeten schrijven. Dus hè. In die omstandigheid verscheen de Heer aan hem en hij fluisterde als het ware Elia toe, want in de storm had hij het nooit kunnen verstaan. Hij fluisterde als het ware Elia toe, Elia, er zijn er nog 7000. Ach, niet zoveel. Hè? Nee, je kunt er de IJsselhal niet mee vullen of weten. Die hallen allemaal houtrust, hallen de expohal, wat hebben we nog meer ook alweer. Nou goed, maar je krijgt het er niet mee vol, maar 7000 is, dan ben je toch niet alleen. En daar gaat het maar om. Maar het wordt niet geschreeuwd, dat wordt gefluisterd in die zachte wind. Nou, dat is een beschrijving van hoe God werkt in deze tegenwoordige bedeling. Waarbij er niks sensationeels gebeurt, waarin Elia heeft moeten vluchten voor de sensationele omstandigheden in zijn dagen. Hij moet vluchten zelfs voor de gevolgen, zelfs voor de positieve gevolgen van zijn prediking en van zijn dienst aan de Heer. En hij was daar alleen en hij dacht, nou zal de Heer mij helpen, de Heer hielp hem niet. Integendeel, Elia zat in de woestijn en de Heer fluisterde wat tegen hem. En als je je mond zelf niet houdt, hoor je het fluisteren nooit. Dus je meent dat er sensationele dingen moeten gebeuren, dan zou je nooit het verborgene optreden en spreken en handelen van de Heer in je leven horen of zien. Dat is het verhaal. Want dat is tegenwoordige waarheid. Namelijk dat de Heer zich meer dan ooit in het verleden verbergt en op de achtergrond treedt. En wat hij zegt, wordt gezegd in kleine kring, in beperkte kring. Ik heb u net wat gezegd over die brieven, ik zeg een deel van de brieven, de meer algemene brieven, werden geschreven aan gemeenten, aan groepen gelovigen, aan de gelovigen in het algemeen dus. Maar de meer speciale tegenwoordige waarheid met betrekking tot de speciale positie van de gemeente, want die waarheden werden geschreven aan gelovigen. Zoals u hier. En als u dat mocht ontgaan, dan kan ik u altijd nog zeggen dat de hele Bijbel tot vlak voor het eind aan toe bestaat uit Bijbelboeken, waarna na de dood en opstanding van Christus ineens de literaire structuur verandert en vervolgens worden geschreven in brieven. Waarom in brieven? Omdat die brieven niet voor iedereen bestemd zijn, maar alleen bestemd zijn voor de geadresseerden en anders niet. Ze zijn niet bestemd voor de wereld. Ze zijn alleen bestemd voor diegenen die door geloof het overeenzelviging met de opgewekte Christus deel hebben gekregen aan het werk God in deze tegenwoordige bedeling. Het is dus al een beperking, daarom is het de briefvorm, omdat het niet voor de wereld bestemd is. Integendeel. En zelfs een brief als de Romeinenbrief, die spreekt over de wijze waarop een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt, zelfs die is niet geschreven aan zondaren, opdat ze gerechtvaardigd zouden worden, maar is geschreven aan hen die al geloven en al gerechtvaardigd zijn, opdat ze alsnog zouden weten hoe het gebeurd is. Het is niet voor de wereld bestemd. De wereld is maar één boodschap, dat men zou geloven in de Heer Jezus Christus en daardoor behouden zou worden. En als men dat doet, dan ontvangt men alsnog later de verklaring van hoe dat allemaal zo gekomen is en hoe dat kan en waarop dat rust en wat God nog meer doet enzovoorts. Dus het is een beperking. Het is niet aan iedereen gericht. En het kan dus wel eens wezen, want daarom zeg ik dat natuurlijk, het kan dus wel eens wezen dat het ook niet aan u gericht is. Het is niet te hopen. Maar het zou best kunnen. Het is een waarschuwing vooraf. Er zijn heel wat brieven waarbij zo'n waarschuwing vooraf in elk geval op zijn plaats is. Omdat er brieven zijn die niet geschreven zijn in het algemeen aan de mens, zeker en ook niet in het algemeen aan de gelovigen, maar geschreven slechts aan enkele gelovigen. En soms slechts aan één gelovige of gelijksoortige gelovige, zoals de brieven aan Timotheus en Titus. Filimon natuurlijk. Ze hebben aan een enkel mens geschreven. Het moet duidelijk zijn dat dat zo is, dat het een beperking is. Het is maar de vraag hoe dierbaar dat geloof voor ons is. Als het wat voor ons betekent, wel mooi meegenomen. Maar als het veel voor ons betekent, als het ons leven beheerst, dat betekent als het geloof in de Heer Jezus Christus, zijn werken in zijn woord, als dat de overhand in ons leven heeft, zeg niet dat het enige moet zijn, zou wel aardig zijn, maar dat kan hem helemaal niet, hè. Maar als dat ons leven overheerst en beheerst en stuurt en leiding geeft, wel dan kan ik zonder meer zeggen, dan zijn deze waarheden van de tegenwoordige tijd ook inderdaad voor u bestemd. Dat is een waarschuwing. Er zijn genoeg gelovigen, ik heb het vaak genoeg meegemaakt, die luisteren naar tegenwoordige waarheid en zeggen dan van, maar wat moet ik daar nou mee? Ja hoor, dus dat weet ik ook niet. Wat moet ik daar nou mee? Kijk, als die dingen niks betekenen voor je, hoe zou ik ze wat voor betekenis kunnen maken? Ik kan het u niet vertellen. Heeft te maken met in hoeverre u uzelf hebt overgegeven aan de Heer en aan zijn werk. En dus aan het werk wat hij doet in deze tegenwoordige eeuw. Als u niet op voorhand u daaraan overgeeft, heeft het geen enkele zin om u te verdiepen in wat hij dan eigenlijk doet in deze eeuw. Want zo werkt het niet. Het is niet een verkooppraatje wat wij houden. De prediking van het evangelie is niet de handel, niet de aanbeveling van iets, niet het uitleggen van zus en zo, een product heb ik, bij die en die eigenschappen en dat heb ik en weet het nou niet. Nee, het gaat andersom. Ik vertel u, het is goed en daarmee uit, wil u het hebben of wil u het niet hebben. Geef u zelf er aan over of niet. Dat is geloof. God demonstreert zich niet van tevoren. God biedt zich aan op grond van wie hij is. Hij verkoopt niet of hij geeft niet een product. Hij geeft zichzelf. De vraag is of wij vertrouwen in hem stellen en hem aanvaarden. Niet zijn product. Maar of wij hem zelf aanvaarden en of wij ons overgeven aan zijn werk. Of wij ons leggen in zijn handen. Dat klinkt wel vreemd natuurlijk, maar laat ik het u dan anders vertellen. Schieten mij geen nette dingen te binnen, zo gauw. Maar laat ik het in het algemeen vertellen. Hey, als u wat mankeert ergens in uw lichaam, dan zegt op een gegeven moment waarschijnlijk de arts tegen u, u moet geopereerd worden. Daar hebt u geen bal verstand van hoe dat gaat. U zou het bovendien toch niet kunnen. En men probeert het u uit te leggen, maar u begrijpt er toch geen bal van natuurlijk. Nou, u wel, maar ik dan niet. Goed, dan zijn we daar ook weer af, hè. Maar in ieder geval is het heel moeilijk. Wat van ons verwacht wordt in zo'n omstandigheid, is niet of we het begrijpen, niet of we het eens zullen proberen, zodat we op tijd nog kunnen ingrijpen. Nee, het is de vraag, gebeurt het of gebeurt het niet? Geeft u zichzelf over in de hand van de heelmeester, om eens een net woord te gebruiken? Of niet? Geeft u zichzelf over in de hand van de schepper? Of niet? Denkt u dat hij het kan doen? En de vergelijking is niet zo vreemd natuurlijk. Want de Heer zegt, ik ben de Heer uw heelmeester. En als iemand ons kan helen, kan het natuurlijk alleen maar de schepper zijn. De maker zelf. Als die het niet kan, kan niemand het. En aangezien wij allemaal wat mankeren. Nou, ik wat meer dan u, heb ik begrepen, maar goed, laat maar zitten. Hè? Maar aangezien wij allemaal wat mankeren, is het voorbeeld niet slechts een voorbeeld, maar is het inderdaad op u en mij van toepassing. En de vraag is, geven wij ons over aan die Heer en laten wij hem zijn werk doen in ons leven, ook in deze tegenwoordige eeuw. Want zijn werk is een werk wat niet alleen afhangt van hem of van ons, maar het hangt ook af van de tijd waarin het gebeurt. Het werk wat God in u wil doen, is dan ook anders dan het werk wat God deed in gelovigen in andere bedelingen. Dus het heeft wel degelijk te maken met Gods werk in deze eeuw. De vraag is, geven wij ons daar een over of niet? De vraag is niet, weten wij wat het allemaal is? Want dat kunnen wij niet weten van tevoren. De vraag is of wij hem vertrouwen en het in zijn handen stellen en ons aan hem overgeven, opdat hij zijn werk in ons zou doen. En opdat wij op die wijze zouden komen tot gemeenschap met hem of tot kennis met hem. Maar dat is allebei hetzelfde. Daar gaat het hier om. Want wat staat er? De brief is geschreven aan allen. Aan degene dus die even dierbaar geloof met ons. Peters dus, met Peters. Met ons, of de apostelen in het algemeen, verkregen hebben. En ze hebben die verkregen door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En dan staat er, genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here, gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. En ik heb het achter elkaar doorgelezen, omdat in zowel vers 2 als in vers 3 gesproken wordt over kennis. In beide woorden, beide versen staat het woord kennis. Maar deze beide versen en ook de versen die daarop volgen, spreken niet over kennis, maar over gemeenschap. Leest u die versen maar. Het woord kennis wordt genoemd vers 2, vers 3... Vers 4 zie ik het zo gauw niet staan, maar in vers 5 staat het woord kennis weer wel. En in vers 8 bijvoorbeeld ook weer. Nou, ik hou er maar even mee op, maar het wordt nogal eens genoemd. Maar als u die versen leest, zult u blijken dat daar niet een beschrijving gegeven wordt van kennis, maar er wordt een beschrijving gegeven van gemeenschap. Omdat kennis in de Bijbelse zin niet alleen betekent dat men erover gehoord heeft en dat heeft onthouden, maar het betekent dat men er deel aan gekregen heeft. Dat is iets wat wij westerse mensen in elk geval vergeten zijn, maar de gedachte is dat als wij ergens kennis van gekregen hebben, als wij dingen weten en als wij ze doorzien, dan maken ze vanaf dat moment deel uit van onze persoonlijkheid, van ons wezen. Dan zijn het gegevens die beschikbaar zijn en die gebruikt worden in ons denken. En ons denken zelf, dat weet u hopelijk, en dan gaan we even een grote stroomversnelling nu, hè. Ons denken zelf namelijk kunnen we vaak niet richten. Uit ervaring weet ik trouwens, dat mensen je kwalijk nemen als je bepaalde dingen denkt, maar je kunt er niks aan doen, ze komen in je op. Daarom zegt mijn gedachten zijn tolvrij. Dat is niet waar hoor. Mensen nemen het hoogst kwalijk als je de bepaalde dingen denkt. Of als ze denken dat je het denkt, dat kan ook nog, maar daar gaat het nou niet over, hè. Dat wordt maar ingewikkeld van, want daarna krijg je dat ze denken dat, nou ja, dat u dat denkt dus, hè. Maar hoe dan ook, gedachten komen in je op, daar kun je niks aan doen. Het enige wat je kunt doen om je gedachten te richten, is niet bewust kiezen van ik denk nu dit en dat wil ik niet denken, want dan heb je het al gedacht, hè. Gaat dus niet. Nee, het enige wat je kunt doen is je te voorzien van de juiste informatie, van de juiste kennis, van de juiste gegevens die je in je opneemt, die je bestudeert. Zodat als je gedachten bezig zijn en ze zoeken gegevens, ze zoeken informatie, dan hebben die gedachten slechts de keuze uit de aanwezige kennis daar in dat kopje. Daar in die geest bedoel ik, in dit hoofd, hè. En daarom is het de bedoeling dat wij als gelovigen ons vullen met de kennis van de Heer. Dat gaat alleen via zijn woord, via wat hij gesproken heeft. Als u mij wil leren kennen, dan zul je ook moeten luisteren naar wat ik zeg. Andere manier is er niet hoor. Mensen denken dat er een andere manier is, maar dat is niet waar. Je kunt de mensen alleen leren kennen door naar hem te luisteren. Misschien door hem te observeren in wat bredere zin, maar dat werkt niet goed genoeg. Je moet naar hem luisteren, dan weet je wat erin zit, enzovoorts. En zo is er maar één manier om de Heer te leren kennen, naar hem te luisteren. Dat blijkt wel, want er zijn heel wat mensen die menen de Heer te kennen niet op grond van wat hij gezegd heeft, maar op grond van wat hij gedaan heeft. En soms denk ik dat die mensen een heel andere Heer hebben dan ik. Denk daar maar eens over na. He? Maar dat is zo. Je moet naar een mens luisteren om te weten wie hij is. Je moet naar God luisteren om te weten wie hij is. Je moet naar God luisteren om te komen tot kennis van God. En tot kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. En als die kennis er is, dan betekent dat ook dat in ons denken die kennis en dus die Heer een rol gaat spelen. En hoe meer wij van hem kennen en hoe meer wij van hem in ons opnemen, ook gewoon als informatie, in diezelfde mate zal de Heer dus ook onze gedachten bepalen en richten. Er zullen altijd andere gedachten blijven, er blijft ook altijd andere informatie die wij tot ons nemen. Daar kunnen we ons niks aan, kunnen we niks aan doen, dat is trouwens ook niet strafbaar, dat geeft ook helemaal niks. Maar het gaat maar om het principe dat kennis impliceert dat men gemeenschap heeft. Als men de Heer kent, heeft men gemeenschap met de Heer. Want als de kennis van de Heer in ons is, ik wijs naar mijn hoofd, maar ik moet eigenlijk ook naar mijn hart wijzen. Hè? Als de kennis van de Heer in ons is, dan betekent het dat als wij beginnen te denken, en de denken, dat is de activiteit van ons wezen, de activiteit van wie wij echt zijn. Wel, als we dan beginnen te denken, dan zal blijken dat de Heer in ons denken een grote rol speelt. En dat betekent dat de Heer een groot deel van ons leven dus uitmaakt. Het is een tamelijk technische verklaring voor het feit dat God zelf en zijn natuur, zijn leven, gestalte zou krijgen in de gelovigen. Dat gaat langs deze weg. En ander is er niet. Dat gaat via zijn woord, waardoor hij zich aan ons heeft geopenbaard. Dus zijn woord waardoor wij komen tot kennis van hem. En als wij kennis van hem hebben op de juiste wijze, als het echt kennis is in bijbelse betekenis van het woord bedoel ik, dat betekent dat wij gemeenschap met hem hebben. Want, ja, ik maak het misschien wat erg moeilijk nu. Want ons wezen, namelijk wie wij zijn, wordt niet bepaald in de eerste plaats niet door hoe wij eruit zien. Het wordt ook niet bepaald door wat wij doen. Het is andersom zelfs. Want wat wij doen wordt bepaald door wie wij zijn, niet andersom. Niet wat wij doen maakt ons tot wie wij zijn, maar het is andersom. Wat wij zijn drukt zich uit in wat wij doen. Maar wat wij echt zijn, is niet de buitenkant, maar is de inwendige mens, en de inwendige mens bestaat inderdaad gewoon uit onze geest, oftewel ons denken. Die activiteit namelijk die aan de buitenkant niet gezien kan worden. Die van het denken, ja. En zoals gezegd, dat denken is ons wezen, dat is onze geest, dat is onze ruach, of hoe het dan maar heten mag. Maar dat is ons wezen, dat is onze zogenaamde persoonlijkheid, wat ook een raar woord is, maar vooruit maar, hè. Maar dat is wat onze eigen zelfstandigheid is, wat ons ego is enzovoort. En dat denken, dat kunnen wij nauwelijks sturen. De enige manier is dat wij in zijn algemeenheid dat denken sturen door ons te laten vullen met de kennis van het een of het ander. En bij voorkeur de kennis niet van de een of ander, maar gewoon van de een. Namelijk vullen met de kennis van Christus. De theoretische waarheid is dan ook dat als het mogelijk was dat we alleen zouden gevuld worden met de kennis van Christus, zouden wij Christus zijn. Dus theorie, maar ik geef het maar als voorbeeld. Want het kan natuurlijk niet, wij worden met een heleboel andere dingen ook gevuld. Afgezien er nog van het feit dat er van alles in ons als mens aanwezig is, waardoor er andere dingen niet kunnen zijn. Zodat we er wat moeilijk gevuld kunnen worden met uitsluitende dingen die van buiten komen. Maar dat even terzijde. Het gaat om het principe dat kennis van iets betekent gemeenschap met iets. En kennis van iemand is gemeenschap met iemand. En kennis van God is gemeenschap met God. En dat is wat de apostel hier uitlegt. Genade en vrede, zei je vermenigvuldigd. Hoe kom je aan genade en vrede? Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Hoe kom je aan genade en vrede? Door te weten wie God is. En dus door te weten wat hij doet. Daardoor kom je tot genade en vrede. Sterker nog, daardoor wordt die genade en vrede vermenigvuldigd. Dat wil zeggen, niet alleen ontvang je die, maar die wordt steeds groter en groter en groter. Want dat is de betekenis van vermenigvuldiging. Het breidt zich uit. We hebben genade ontvangen als gelovigen. We hebben vrede ontvangen enzovoort. Maar de bedoeling is dat die genade en vrede groter wordt in ons door de kennis die van onszelf, want dat werkt precies andersom uiteraard. Maar door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En dan staat er dat daarin, nou Paulus zou zeggen in Colossense, dat daarin namelijk in Christus Jezus onze Heer alle schatten van der wijsheid verborgen zijn. Buiten hem is niks en in hem is alles. En dat is precies wat Petrus hier schrijft. Als u het mij vraagt, heeft Petrus voor het schrijven van deze brief eerst alle brieven van Paulus bestudeerd? Dat denk ik altijd, hè. Maar goed. Want hij zegt namelijk, gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. God heeft ons namelijk door zijn kracht alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat wil zeggen, we hebben niet alleen godzalig leven ontvangen, want leven en godzaligheid betekent gewoon godzalig leven, met de streep onder godzalig, hè. Godzalig leven. Wel, we hebben godzalig leven ontvangen ter vervanging van ons oude natuurlijke leven. Maar hij heeft ons niet alleen dat godzalige leven gegeven, het eeuwige leven dus, maar hij heeft ons ook alles gegeven wat daartoe behoort. Want dat godzalige leven is volgens Paulus in Christus, maar al het andere wat daarbij hoort is ook in Christus. En Paulus zegt dan in Colossense, want in hem zijn al de schatten der wijsheid verborgen. Wel, wijsheid, dat is wat voortkomt uit kennis. Dat is een hoge vorm van kennis, maar het is een vorm van kennis. Nou, daar gaat het om. Via de kennis van God, via de kennis van Christus, via de kennis van wat God doet in Christus, in deze tegenwoordige tijd bijvoorbeeld, wel daardoor wordt die genade en die vrede aan ons vermenigvuldigd. Want God heeft ons al deze dingen geschonken, maar het komt pas tot ons door de kennis van hem. Dat wil zeggen, hij heeft het ons gegeven, de vraag is alleen, weten wij dat eigenlijk wel? Ik weet niet waar ik me nou aan denk, maar het was diezelfde Roosendaal dus die zei dat wij nooit kunnen toenemen in heerlijkheid. Wij kunnen niet meerdere zegeningen ontvangen dan we al ontvangen hebben. We straks bij de Heer zijn we niet rijker dan we nu zijn. Theoretisch is het zelfs andersom. Theoretisch is het zelfs zo dat we armer zijn daar, omdat we iets achterlaten als we ook lichamelijk naar de Heer gaan. Toch? Nou, dat mag ik hopen. Nou goed, laten we daar even niet over hebben dan. Want het gaat erom, we nemen in ieder geval niet toe. Waar men in toeneemt is niet in rijkdom, niet in zegeningen. Waar men in toeneemt is in kennis van die zegeningen. En dus in gemeenschap met of aan die zegeningen. De vraag is niet of je al die zegeningen ontvangen hebt. De waarheid is, u hebt ze ontvangen. De vraag is, leeft u daar ook uit? En daartussenin ligt dan de vraag, weet u eigenlijk welke die zegeningen zijn? Kent u ze wel? Kent u de tegenwoordige waarheid? Weet u welke positie de gelovige nu in Christus inneemt? Weet u ook welke positie de gelovige nu in Christus niet inneemt? Want dat kan ook nog. Dat moet je weten. En als je weet welke niet en welke wel, dan wordt genade en vrede inderdaad vermenigvuldigd. En dat is waarom we hier van de week, deze week samenkomen en spreken over deze tegenwoordige waarheid. Niet omdat we zouden komen tot theoretische kennis, niet omdat we amateur theologisch willen worden of iets dergelijks, maar gewoon omdat we willen toenemen in wat de Heer ons reeds in zijn genade geschonken heeft. En wat hij ons geschonken heeft door heerlijkheid en deugd. Want als u nog even uw pen ter hand neemt, aan het einde van vers 3 van 2 Petrus 1 staat dat hij ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Maar dat is een misverstand, want tot is de vertaling van het Griekse dia en dia betekent door. Hij heeft ons geroepen door heerlijkheid en deugd. En de vertalers hebben natuurlijk gedacht, dat kan natuurlijk nooit, want wij worden toch niet door heerlijkheid en deugd geroepen. Nee, niet door onze heerlijkheid en deugd. Hè? Maar wel door de heerlijkheid en deugd van Christus zelf. Het is Gods heerlijkheid. Het zijn de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zegt Petersen. Het zijn die deugden waardoor wij deze dingen hebben ontvangen. Waardoor wij hebben ontvangen niet alleen het godzalig leven, maar ook alles wat tot dat godzalig leven behoort. En zo staat het ook verder in vers 4. Door diezelfde deugden, vers 4, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Deze dingen zijn ons geschonken door Christus, door God, door de kennis Gods of door de heerlijkheid en deugd van God. Want door hem zijn ons de grootste en dierbare beloften geschonken. Dat betekent, het zijn de grootste dierbare beloften. De beloften zijn niet alleen dierbaar, maar het zijn zelfs de grootste. Er zijn namelijk ook dierbare beloften die wat minder groot zijn. Daar hebben we het nou even niet over, maar die zijn er ook. Het zijn beloften in verband met andere bedelingen. Maar als we het hebben over onze tegenwoordige bedeling, zijn het niet alleen dierbare, dus kostbare beloften, maar het zijn de grootste, dat wil zeggen, ze gaan boven de oudere dierbare beloften uit. Ik zou daarbij natuurlijk gewoon weer moeten zeggen, Petrus heeft de Hebreeënbrief gelezen. Sommigen zeggen zelfs dat hij hem geschreven heeft. Nou, ik niet, maar sommigen denken dat. Maar je zou de Hebreeënbrief ernaast moeten lezen. Die spreekt over een beter, en een beter, en een nog een beter. En zo een hele lijstje, ik geloof dat ik een lijstje van 10 had. Beter verbond, betere offeranden, betere bediening, beter hoge priester, beter vaderland, betere belofte. Waren er nog een paar natuurlijk, maar die schieten we nou zo gauw niet te binnen, hè? Ja. Abraham was begeerig nou naar een beter vaderland. Hij had er al een gekregen. Maar er bleek nog een nog grotere dierbare belofte te zijn. Zo is het nou eenmaal. Het zijn de grootste beloften, zegt de apostel Petrus, die ons geschonken zijn. Wel, die zijn geschonken in, samen met Christus. Want ze zijn ons gegeven, staat er. En dan staat er vervolgens in vers 4, ze zijn ons geschonken, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Andersom, wij leefden vroeger in het verderf wat in de wereld is door de begeerlijkheid, maar de bedoeling is dat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. En dan zeggen wij, die zijn we deelachtig geworden, want we zijn wedergeboren. Dat is de ene waarheid. De daaropvolgende waarheid is dat wij in die goddelijke natuur zouden toenemen, want zoals een kind de natuur van de mens, een baby dus, de natuur van de mens heeft ontvangen, zo is het voor het kind, die baby, de bedoeling dat het daarna in die natuur toeneemt en dat die natuur tot ontwikkeling komt. En zo is het met gelovigen ook. Zij worden wedergeboren, ze worden geboren als jonge kinderen in Christus, dat staat er in de eerste Petrusbrief. Eerste Petrusbrief. Maar in de tweede Petrusbrief gaat het erom dat we niet slechts zouden begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, maar dat we nou ook begeerig zouden zijn naar de vaste spijzen, naar de grootste dierbare belofte, en zouden weten welke dingen ons door God geschonken zijn. Namelijk dat wij nu de goddelijke natuur niet alleen deelachtig zijn geworden, maar dat we daaraan meer deelachtig zouden worden, omdat we toenemen in kennis van hem en daardoor veranderd worden naar zijn beeld en zijn zoon gelijkvormig zouden worden. Kortom, dat we van kinderen zouden opgroeien tot zoonschap enzovoorts. Al die, ik denk aan al die uitspraken, die handelen over het toenemen in wijsheid, toenemen in kennis, toenemen in genade, toenemen in gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Waarbij het erom gaat dat de Heer zelf, Christus dus, oftewel de goddelijke natuur, in ons gestalte zou krijgen. Daartoe zijn wij ook geroepen. En als dat proces in ons werkt, omdat God het in ons doet en omdat wij ons aan dat werk hebben overgegeven, dan zal er gebeuren wat hier staat in de volgende verse, dat daar namelijk aan toegevoegd wordt naastigheid en deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en liefde in het algemeen. Want zo deze dingen bij u zijn, vers 8, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Waarbij we weer terug zijn bij af, want de gedachte is dat als we ons eenmaal aan dat werk van God in ons overgeven, als we ons overgeven aan zijn woord, zijn onderwijs, aan kennis van de tegenwoordige waarheid, dan zullen we daarin toenemen, zullen wij veranderd worden in ons denken, uiteraard. Zoals ook in Romeinen 12 natuurlijk staat. We zullen veranderd worden. Maar door onze verandering zullen we eveneens weer toenemen in kennis. Want dat is wat hier staat. We nemen toe. Wordt er alles aan toegevoegd. En dan staat er. En als deze dingen bij u zijn, zo zullen zij u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent dat men juist op grond ervan nog verder daarin toeneemt. Dat is de bedoeling. En deze redenering, dat is een heel aardige, want het betekent dat die redenering nooit ophoudt. Want vanaf vers 18, waar wij toenemen in de kennis van onze Heer Jezus Christus, waarin we daarin niet onvruchtbaar zijn, kunnen we gewoon weer terug naar vers 2. Want daar staat weer dat genade en vrede wordt vermenigvuldigd door die kennis van God, enzovoorts, enzovoort, enzovoorts. Daar is altijd een toenemen. Niemand die kan zeggen van ik heb het al bereikt. Dat is precies wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen, niet dat ik het al gegrepen heb. Nee hoor, zover is hij ook niet. Dat gaat altijd door. En dat is maar goed ook, want dan komen we volgend jaar misschien nog eens een keer bij elkaar, hè, om ons te verdiepen in tegenwoordige waarheid of in waarheid in het algemeen. Nou, dat is waartoe we bij elkaar gekomen zijn. Natuurlijk, komen tot kennis, tot feiten ook. Met betrekking tot wat God doet in deze tegenwoordige tijd. Maar het is niet het doel. Integendeel, het doel is dat door die kennis wij toenemen in genade en vrede. En dat genade en vrede in ons hart, in ons privéleven, worden vermenigvuldigd. En dat diezelfde genade en vrede ook zou vermenigvuldigd worden in ons midden, onderling, als broeders en zusters. Als misschien dat groepje van 7000 gelovigen die inderdaad zo'n even kostbaar en dierbaar geloof hebben ontvangen als Elia. Nou, dat wij allen bij dat overblijfsel mogen horen, dat is wat we bidden.